boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Cijfers van Novarum, het Nederlands Centrum voor Eetstoornissen, zeggen: in Nederland lijden ongeveer 5600 mensen aan anorexia nervosa. Alleen in Venlo al lijden 96 mensen, overwegend meisjes onder de 16 jaar, aan deze ziekte. Ieder jaar komen er in Nederland circa 1300 jonge vrouwen met anorexia bij. Anorexia komt vaker, veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. 95% van de anorexia-patiënten is vrouw. En 45% herstelt volledig, 30% verbetert gedeeltelijk en 25% herstelt niet. Tussen de 5 en de 10% van de patiënten overlijdt aan de gevolgen van deze ziekte. Als ik dit allemaal oplees, Mark, ja, dan is het ook beangstigend.
Ja, dat is het zeker. Ja. Dat is, dat
zijn, doen we er genoeg aan?
Er kan meer aan gedaan worden. Hmm. En er moet meer geluisterd worden naar de mensen die ziek zijn en de families waar behoefte aan is.
We gaan het daar dadelijk over hebben, maar ik wil jullie eerst voorstellen. Het mag duidelijk zijn, luisteraars. Vandaag gaan we praten over de ziekte anorexia. Onze gasten in het Huis van Verhalen zijn Mark Zijlstra uit Arsen. In het verleden zelf geconfronteerd met deze ziekte. En nu succesvol ondernemer in Venlo. En Irma Gochter uit Volendam. Oh, dat woord, dat klinkt zo lekker. Uit Volendam.
Irma klinkt lekker of Volendam?
Nee, allebei. Dat eerste mag ik niet zeggen. Want dan word je op vandaag al afgerekend. Maar Volendam, ja, dat mag ik zeggen.
Ik kom uit Amsterdam, mag ik dat soort geintjes.
Je komt uit Amsterdam?
Nee, Volendam. Nee,
ik kom uit Amsterdam, dan mag je dat soort geintjes als maken.
Oh, dan mag je dat maken.
Ook in Venlo.
Beide overwonnen zijn eetstoornis en begeleiden ze jonge anorexia patiënten.
Mark en Irma, kunnen jullie kort eens gaan vertellen hoe bij jullie de anorexia ontstond? En dan begin ik bij Mark. En je was een vrolijk joch en terug kreeg de ziekte vat op je.
Ja.
Wat was daar de trigger van dat je die ziekte kreeg? Is er een trigger geweest of zijn meerdere triggers geweest? Ja,
het zijn in mijn geval meerdere triggers geweest. We zien het ook bij mensen die we begeleiden, dat het vaak niet één ding is, maar het zijn meerdere dingen. Bij mij persoonlijk was het, ja, ik had een trauma meegemaakt. Ik had, om het maar zo kort door de bocht te noemen, ik maakte in één jaar heel veel dingen mee.
Zoals?
Na het begin van het jaar overleed mijn opa. Aan het eind van het jaar mijn oma. En daartussen werd mijn moeder ernstig ziek.
Hoe oud was je toen?
Ik was 16. Ik zat in examenjaar. Ik was heel vrolijk joch. Ik speelde voetbal. Ik had vriendjes, vriendinnetjes.
Eigenlijk geen enkele reden.
Helemaal niks. Alleen op een gegeven moment werd ik geconfronteerd door de ziekte van mijn moeder, zeg maar, dat ik daar zo enorm van schrok, dat ik zo bang was om haar kwijt te raken, dat ik daarover ben gaan piekeren. En mijn moeder herstelde ondertussen. En alleen ik had het voor mezelf niet verwerkt. Dus ik begon wilde een controle terugkrijgen op het leven. En dat, om een lang verhaal kort te maken, dat ik kreeg anorexia. Dat is een ziekte waar je controle.
Hoe krijg je dat dan? Op een gegeven moment hou je op met eten of zo? Hoe werkt dat?
Ik had een als ik naar school ging, dan ik was aan mijn 16 en ik mijn moeder die had wat meegegeven voor tussen de middag op school te eten of wat dan ook. En dan had ze dat in een zakje gedaan, een boterhammenzakje. En ik merkte dat als ik op school zat, dan hing er eigenlijk een luchtje van mijn moeder, van haar parfum of van haar luchtje hing aan dat zakje. En ik merkte dat ik op een gegeven moment dat zakje begon te bewaren. En toen dacht ik, dat kan niet. Dat moet ik weggooien. En op een gegeven moment gebeurde dat een paar keer. En toen merkte ik dat ik moeite had om iets ergens afscheid van te nemen. Nou, en op een gegeven moment is er een zaadje is ontstaan, zeg maar ontkiemd, van de eetstoornis, dat ik een keer een broodje waarschijnlijk gegeten heb en een stukje heb bewaard. En ja, zo stapje voor stapje merkte ik dat ik ergens controle over begon te krijgen. Want in één keer lag het leven me weer toe. Er gebeurde eigenlijk niks geks. Ik had prima leven, alleen ik had een controle ontwikkeld.
Maar was dat niet meer eten? Was dat die vorm van de controle die je dan
voor
had?
Voor mij was dat was het controle hebben over het eten en over het dunner worden. En terwijl ik nooit bezig was met afvallen. Ik wilde helemaal niet dun zijn, alleen het gebeurde. En dat is, het is gewoon heel. Het is een hele complexe ziekte. Het is de hogere wiskunde psychologie. Om aan iemand uit te leggen wat een eetstoornis is.
Ja, precies.
Veel mensen zeggen, weet je moet eten. Of dan komt het allemaal wel goed. Maar als dat je grootste angst is.
Oh, ja.
Ik zeg altijd, het is alsof je tegen iemand zegt, loop een brandend huis in. En dan zegt iemand, ben je gek? Dat huis ga ik niet inlopen, want het staat in brand.
Mm.
Of loop een huis in, laat ik zo zeggen. En ik zie het voor me alsof dat huis in brand staat. Maar het huis staat niet in brand. Dus waarom zou ik er doorheen lopen?
Dus dat anorexie heeft eigenlijk niet echt te maken met het eten zelf of voor het lijnen. Maar eerder dat het gaat om controle en om en het angst. Onverwerkte trauma.
Ja, voor mij was het dan een onverwerkt trauma. Maar het kan ook voor een ander iets heel anders zijn. Het kan dat iemand een keer gepest is of dat iemand tegen iemand heeft gezegd, je mag wel afvallen of je bent te dik. Als dat in het hoofd van iemand gaat zitten, dan gaat hij dat ook geloven. Terwijl het misschien maar een opmerking is van iemand die dat zonder goed na te denken zegt. En in mijn geval was het iets wat ik geen plekje kon geven. Dus eigenlijk een onverwerkt trauma, ja.
Want het is ook een competitieve ziekte, hè?
Ja.
Zoals je vertelde, van dat voorbeeld wat je noemde, van gisteren dronk ik slechts één glas. Dan neem je de volgende dag neem je maar 3/4 van het glas.
Het is eigenlijk een eetstoornis. Dat is eigenlijk een competitief ziekte. Dus zeg maar, als je... Ik noem maar wat. Ik heb in een kliniek gezeten.
Ja.
En dan kon iemand bijvoorbeeld zeggen, ik heb 3 keer in het ziekenhuis gelegen. Voor zondevoedingen zijn anderen. Oh, 3 keer? Ik lekker 4 keer. Weet je, zoiets. Maar als je bijvoorbeeld een alcoholverslaving zou hebben, dan zeg je niet, hoeveel heb jij gedronken van gisteravond? Nee. Ik een krat meer.
Ja,
het
precies.
Is niet iets om
in
over op te scheppen.
Ja.
Of een drugsverslaving ga je ook niet over opscheppen. Maar mijn eetstoornis wil je eigenlijk daar beter in zijn als eigenlijk de ander, die ook een eetstoornis heeft.
En beter betekent in dit geval
beter,
minder.
Slechter eigenlijk.
Ja, precies. Een grote competitie.
Ja, dat is het. Dus iemand ziet bijvoorbeeld in een ander altijd als dunner als jijzelf. Of degene die daar beter in is. En dat is...
Maar dan is een kliniek eigenlijk ook niet de beste omgeving om als patiënt terecht te komen. Want die competitie wordt daar getriggerd.
Die kan daar getriggerd worden. Totdat je op een gegeven moment tot het besef komt dat je je leven aan het weggooien bent. En dan moet je heel sterk in schoenen staan om daar tegenin te gaan. En dan kan wel weer het groepsverband kan wel weer positief uitwerken. Dus als jij ziet dat bijvoorbeeld een ander wel dat koekje durft te eten bij de koffie of bij de thee. En jij durft het zelf niet. En je denkt, die doet het nu wel. En ik wil ook beter worden. Dan doe je het ook.
Mm-hmm.
Dat is wel weer het voordeel van in een groep leven of samen herstellen.
Wat gebeurde er bij jou dat je die switch kon maken van... dat je in ging zien dat je zo niet verder kon.
Ik zag heel veel ellende om me heen in een kliniek. Ik zag mensen die in scheiding lagen. Ik zag meiden. Ik was de enige jongen in die kliniek. We waren met 15 personen. Dus ik was de enige jongen. En ik zag meiden waar de ouders geen contact meer mee wilden hebben, omdat die de ziekte niet begrepen. Ik zag stellen die uit elkaar gingen. Ja, allemaal ellende. Ik had een hele stabiele thuisbasis. Mijn moeder was godzijdank genezen van haar ziekte. Mijn opa en oma, ik ging relativeren. Mijn opa en oma waren al op hoge leeftijd toen ze kwamen te overlijden. Ja, weet je, het is altijd een gemis als je opa en oma komen te overlijden. Maar ze waren achteraf besefte ik dat ze ook een hele hoge leeftijd hadden. Mijn ouders hadden een bedrijf. Het vak wat we uitoefenden vond ik leuk. Dus ik had een... ik kon zo met mijn leven door als ik die eetstoornis maar vaarwel zou zeggen. En toen heb ik echt wel tegen mezelf gezegd, en dat geef ik nu ook steeds mensen mee die ik help.
Mm-hmm.
Ik ging echt voor de spiegel staan in mijn kamertje. En ik heb hardop tegen mezelf gezegd, ik wil beter worden.
Maar is het zo simpel?
Het is niet zo simpel, maar je moet voor jezelf moet je op een gegeven moment wel die knop durven om te zetten. Want je bent zo bang voor iets weer wat gaat gebeuren. Hè? Je kan zeggen van, ja, ik eet die boterham. Maar eet je die boterham omdat een begeleider dat zegt? Of eet je die boterham omdat je zelf wil herstellen?
Mm-hmm.
Ik ging op een gegeven moment echt inzien, ik ben mijn leven aan het vergooien. Ik was de 4 jaar heb ik van mijn leven eraan gewijd. Ik heb 4 jaar van mijn leven weggegooid. Ik heb 5 keer in een ziekenhuis gelegen aan de zondevoeding.
Zo.
Ik heb 1 jaar in een eetstoorniskliniek gelegen. Ik dacht, waar ben ik mee bezig? En toen heb ik dat echt hardop tegen mezelf gezegd. Ik was er helemaal klaar mee. Ik ben naar die directie van de kliniek gegaan. Ik zeg, ik kan wel naar huis. Ik zeg, ik weet het, ik ben beter. Ik ga alles aan doen. Ze zei, ja, dat hoor je hier 20 keer per dag.
Ja,
laat
precies.
Het maar zien. Ik heb alles gegeten.
Je hebt geen verleidingen meer gehad dan?
Nooit meer. Nooit 1 terugval. Het is niet dat ik gelijk heb gezegd, ik rij even naar Van de Valk en bestel een biefstuk Stroganoff. Nee, hè, ik vond het ook nog wel eng. Maar ik heb wel gewoon geprobeerd alles te eten, geen terugval meer te hebben. En ik had een doel. Ik wilde ergens voor herstellen. Ik wilde ondernemer zijn.
Ja.
Ik heb een, dat was in de tijd, dat is nu 28 jaar geleden, was 1997. En ik heb landkaarten, allemaal wegenkaarten had ik allemaal verzameld. Ik had een hele route uitgestippeld naar fabrieken in Italië, waar ik allemaal wilde inkopen. En ik heb die reis gewoon gemaakt.
Geweldig.
Ik heb op mijn 20ste mijn rijbewijs gehaald. Want ik heb tussen mijn 16e en mijn 20ste heb ik eetstoornis gehad. Dus ja, autorijden zat er niet in. En als drama overstond, waarde ik uit die auto bij wijze van spreken. Ja. Dus ja,
geweldig.
Dus ik heb op mijn 20ste mijn rijbewijs gehaald. 2021 denk ik. En ik ben naar Italië gereden. Mijn spaarrekening leeggehaald. Ik heb handel ingekocht.
Oh ja?
En zo ben ik gaan handelen. Maar ik heb het helemaal met stift. Toen had ik elk plekje omcirkeld waar ik heen zou gaan. Ik heb het gedaan. En ik zeg altijd tegen mensen met een eetstoornis.
Ja.
Waar wil je voor herstellen? Je hoeft niet voor mij te herstellen. Je moet voor jezelf herstellen.
Voor jezelf,
maar je
hè?
Moet ook een doel hebben om te herstellen. Mm. Als ik dan bijvoorbeeld vraag, wat wil je worden? Dan zeg je, ik heb nog nooit iemand aan me gevraagd. Ja, daar begint natuurlijk wel een herstel mee. Waar herstel je voor?
Ja.
En als je dat duidelijk hebt, of je wordt daarbij geholpen keuzes te maken, ja, dan maakt het herstel wel makkelijker. Want dan weet je waar je het voor doet.
Ja.
Wij doen het op die manier. En ja, dat is een succesformule.
Ja, heel
is
mooi.
Dat. En daar zijn we enorm dankbaar en trots op dat we dit werk mogen doen.
Je zei we, daar hoort Irma bij. Ja, leuk dat je bent meegekomen. Waarom, daar kun jij het beste antwoord op geven, waarom is dat percentage van vrouwen zoveel hoger dan dat percentage van mannen?
Dat is wel een hele goede vraag.
mannen hebben denk ik, sorry dat ik even, maar die
jij mag het ook zeggen hoor.
Bepaalde schaamte natuurlijk.
Ja.
Dus misschien is dat percentage van die 5% mannen wel wat hoger. Maar die zie je, als je iemand ziet lopen natuurlijk, is dat eerder vaak op straat een hele dunne vrouw als een hele dunne man waarvan je herkent dat hij anorexia heeft.
Mannen maar Peter had al een mooi antwoord
heeft
op.
Heeft het ook niet mee te maken dat de vrouw natuurlijk, wij zien de vrouw vaak als een mooie creatie en die wil ook zo optimaal mooi zijn. Dat zie je ook met cosmetische chirurgie en al die dingen. Dat moet toch absoluut ook een rol meespelen.
Zeker.
In dat spiegelen en dan die social media waar die meiden elkaar zien, gefotoshopt, whatever.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat die technische middelen die we nu hebben, zoals sociale media, bij kunnen dragen aan het verergen van dit soort ziektebeelden.
Ja. Jonge vrouwen en mannen natuurlijk hebben totaal soms geen eigen identiteit meer door social media. Die willen graag op een droomplaatje lijken. Ja. En dat zijn vaak dan wel plaatjes waar wat zo gefotoshopt is met zoveel filters, dat je denkt, ja, hoe kom ik er zo uit te zien?
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja, Irma. Ik denk dat meiden zich ook sneller in een groep met elkaar meten.
Ja.
Oh ja. Ja.
Dat denk ik ook.
Ja, Irma, jij hebt zelf ook geworsteld met die ziekte. Kun je daar kort iets over vertellen? Wanneer is het bij jou begonnen?
Ook op mijn 15e, 16e.
En hoe lang heb jij die strijd moeten voeren?
5 jaar.
En heb je nog terugval gehad?
Nee, ik heb geen terugval gehad.
Dus wat dat betreft matchen jullie wel.
Nee.
Ja. En uiteindelijk, wanneer, hoe en vanuit die ziekte, maar hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe zijn jullie zakelijk bij elkaar gekomen?
Wil jij het zeggen of ik?
Ja, vanuit het Leontienhuis.
Ja, Leontienhuis, Leontien van Moorsel. Dat was 5 jaar geleden, had ik met een televisieprogramma meegedaan. Steenrijkstraat Arm. En dat programma dat ging over het ruilen van een week van leven, zeg maar. En op een gegeven moment zegt die verslaggever, die zegt zo van, is het je altijd voor de wind gegaan of zo? Ja. En toen zei ik, nou nee, ik heb ook wel een mindere periode gehad. Maar ik had er eigenlijk niet zoveel over verteld. Tegen die. Dus op een gegeven moment zei hij, nou vertel er eens wat over. En ik vertelde dat, wat ik had meegemaakt. En ja, toen werd ik daar best wel emotioneel bij. En die camera's draaiden. En ja, dan ga ik op een gegeven moment eigenlijk helemaal. Je weet dat ze draaien, maar dan denk je, nou weet je, als die emoties komen, dan hou je dat niet meer tegen. En toen, ja, toen voordat het werd uitgezonden, toen kreeg ik van de televisiezender, kreeg ik de uitzending een week van tevoren te zien. En toen zeiden ze van, normaal laten we dat nooit aan een kandidaat zien, maar hier gaat een enorme golf aan reacties op komen. Wil je jou dit laten zien? Of er misschien iets uitgehaald moet worden, want het is alleen maar positief bedoeld. Maar wees erop voorbereid dat er heel veel reacties gaan komen. Nou, ik zei, nee hoor, zoals ik het heb gezegd, daar sta ik volledig achter. Dus zend maar uit. Dus ik had akkoord gegeven en toen waren we thuis. Tijdens die uitzending, en dat was op een woensdagavond volgens mij, 9:00 of zo, een beetje prime time. En er was ook iemand van de televisie bij thuis. En die zei, zet je telefoon maar uit.
Oh ja.
Dus ik zet hem uit en die uitzending was geweest. En ze zegt, nou, zet zo meteen je telefoon maar aan. En er kwamen zoveel berichten. En op social media, er kwamen geloof ik op één avond 5000 berichten binnen.
Zo.
En allemaal mensen, ook heel veel ondernemers uit overal vandaan. En die zeiden van, ja, wat goed dat je emoties toonde. Ja. En misschien ik heb daar heel veel aan gehad. Maar allemaal ondernemers ook die ik niet kende. Maar voor iedereen, niet alleen ondernemers natuurlijk. Maar ondernemers waar ik het niet van verwachtte. Die ik precies. Dan een klein beetje kende. Die reageerden ook. En die stuurden op social media berichten. En het bleef maar doorgaan, een paar dagen lang. Daar ben ik 3 weken mee bezig geweest om die te beantwoorden.
En die reacties waren wel positief?
Allemaal positief.
Geweldig.
Allemaal. En, en toen op een gegeven moment, toen dacht ik, ja, nou kan ik op tv een beetje lopen janken en er niks mee doen. Of ik ga er wat mee doen. En toen dacht ik, nou, ik ga even googlen. Toen heb ik eerst de kliniek benaderd waar ik... zeg maar 28 jaar geleden was. Nou ja, dat was toen veel meer een familieachtige setting. Zo voelde dat voor mij. Nu was het overgenomen door een GGZ-instelling. Nou, ik had 3 keer moest ik terugbellen. En toen kreeg ik bij de 3e keer te horen van... We hebben ervaringsdeskundigen genoeg, hoor. Ik zei, nou ja, oké. Okay, nou ja, dus ik had opgehangen. En ik was weer zo'n beetje teleurgesteld. Ik dacht, ja, wil ik wat terug doen? Zitten ze er helemaal niet op te wachten? En toen dacht ik, nou, dan verder googelen. Stond het Leontienhuis van Leontien van Brussel. En toen die heb ik gebeld en toen ben ik daar op gesprek geweest. Een soort sollicitatiegesprek of ik daar vrijwilliger kon worden. En na 5 minuten zei ze, ja, we gaan het anders omdraaien. Wil jij hier komen in plaats van dat jij bij ons solliciteert? Ik zei, ja, heel graag. Nou, dat heb ik eigenlijk gedaan. Want mijn verhaal, hoe ik dat uitlegde, dat was wel een beetje, dat klopte wel een beetje met de manier hoe hun mensen willen helpen bij hun herstel. En toen was ik bij het Leontienhuis en Irma die had eigenlijk ook dat plan. Ik kende Irma nog niet en die had gehoord. Ik had dat op social media gezet. Ik heb een mooie nevenfunctie erbij. Ik word ervaringsdeskundige vrijwilliger bij het Leontienhuis. En toen stuurde Irma mij een berichtje. Oh, zei, hallo, ik ben Irma Gorten uit Volendam. En ik zit er ook mee over na te denken. Bevalt het daar? Ik zeg, nou ja, ik zou het je zeker aanraden. Ja. En zo hebben wij eigenlijk contact gehouden. Leuk. En dat die ging op een gegeven moment, hebben wij denk ik... Dagelijks contact hadden wij, een paar jaar lang, alleen maar over van ik heb nu deze casus. Want wij krijgen soms wel 10 hulpverzoeken per week.
Zo.
Ja. Per week.
Ja. Dus wordt het steeds erger, hoor.
Ja.
En dat zijn mensen die niet bij de kliniek terecht kunnen? Nee. Of...
Ja, ze zijn vaak te jong of te complex, maar dat komt niet te complex omdat ze door ons te complex worden gezien. De minimale leeftijd bij een kliniek is 15 tot 16 jaar. En de kinderen die het nu vaak krijgen, die zijn 13.
Oh,
13,
zo.
14. Dus die moet eerst 2 jaar... moeten ze met hun hele familie aanmodderen thuis. En dan ontwikkelen ze vaak andere stoornissen. Autistische trekjes, dwangstoornissen. En dan zijn ze aan de beurt bij de kliniek. Zeggen ze, ja, nou ben je te complex. Nu heb je wel lezen, maar nou ben je te complex. Dan komt het een beetje in grote lijnen op neer. Ja, dat is niet goed. Ze krijgen nu niet die hulp die ze nodig hebben. Die ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd.
En nu gebruiken jullie je eigen ervaringen als zeg maar een soort reddingsboei.
Ja.
Voor meisjes zoals Luna.
Ja.
Luna, vertel daar eens over. Wie is Luna?
Hoe is die bij jullie terechtgekomen?
Ja, nou, we hebben, je moet zo zien, we hebben nu drie keer, nou, ik woon dus in Artsen.
Mm-hmm.
En we hebben daar, we wonen allemaal naast elkaar. Mijn ouders, mijn zus, mijn nichtje en ik. We hebben eigenlijk vier woningen naast elkaar.
Mooi project trouwens.
Ja.
Ja,
ja,
echt
gezien.
Ja, geweldig.
Mooie,
langs dat water. Het ziet er geweldig uit.
Ja, ik ben heel dankbaar dat wij daar mogen wonen. En heel blij mee. En een jaar geleden, toen kwam er een zaak voorbij, een casus voorbij. En er was een ouders die hadden dus ook gelezen. Want toen ik op televisie had verteld dat ik dat had meegemaakt. En gaan zo maar door. Gaan ook boekjes erover schrijven. En de media. En op een gegeven moment, als je gaat googelen, dan vind je best wel veel artikelen als je mijn naam googelt daarover.
Mm-hmm.
En er waren ouders van een meisje van 14. En die stuurde mij een berichtje. En die hadden gezegd, ja, onze dochter is eigenlijk, die heeft al 4 jaar een eetstoornis. Een meisje uit Eindhoven, de familie woont uit Eindhoven. En die hadden gevraagd van, ja, ze is eigenlijk uitbehandeld, want de artsen weten het ook allemaal niet meer. Zou je een keer langs willen komen in het ziekenhuis? Want ja, het is zo erg. Zou je het liefst, bij wijze van spreken, vanavond er langs willen komen? Nou, toen ben ik 's avonds langs gegaan in het ziekenhuis. Ik had Irma gebeld. Ik was zelf overdag aan het werken. Ik werk 7 dagen in de week. Dus het was voor mij een weekend. Hè,
ja, ik was er al.
Jij bent er 's middags al heen gegaan. Het begin van de avond. En ik kwam om 9 uur 's avonds of zo. En we kwamen bij Bij dat gezin eigenlijk in het ziekenhuis. Want de ouders waren er ook. Sliep ook in het ziekenhuis, een van de ouders. En dan denk je, ja, wat ga ik aantreffen? Zo niet. En ik had tegen Irma gezegd, je hebt zo'n heel mooi hondje. Een labradoedeltje. Lijkt net zo'n, echt net een teddybeer. Als de kapper is geweest, gewoon een teddybeer. En die had ze meegenomen. Ik zet het lijkt een beetje af. We hadden toestemming aan de dokter gevraagd. En we komen binnen. Ik denk, ze hadden gezegd, de meisje maakt echt geen contact. En ga zo maar door. Dus met een dier is dat altijd.
Oh, ja.
Dus ik ga
zelfvertrouwen kwijt.
Ja, ik ga ook nooit gespannen ergens heen of zo. Want ik zie het wel. Ik zat net als hier. Ja. Ik heb me niet voorbereid. We zien het wel.
Precies.
Ja, wordt het helemaal niks.
Zo werkt dat.
Dan zit je het niet uit.
Ja, lekker toch.
Ik kom naar het ziekenhuis. En die vader zegt dan gelijk van, ja, Mark, blij dat je gekomen bent. Maar je kan echt niet komen, hoor. Je kan niet verder lopen, hoor. Het zit helemaal vast. En ze wil niemand zien. Dit is ook, ja, lekker dan. Ben je hier speciaal heen gekomen? Ik zeg, ik wil graag helpen. We lopen gewoon naar toe. Ja, maar het is echt zonde van je tijd, want ze maakt echt geen contact. En ze zei, oké, we zien het wel. Dus ik kom in die kamer en ik zie dan natuurlijk een meisje zitten, helemaal bleek in een hoekje. En ik zie dat hondje van Irma, Noortje, die komt gelijk op me aflopen, want ik ken het diertje. En die begint zo lekker te spelen. Dus ik ga expres 5 minuten met die hond spelen. En opeens hoor ik zo'n bibberend stemmetje uit de hoek van de ziekenhuiskamer. Ze zegt, kom je nou voor die hond of kom je voor mij?
Geweldig. Ja, dan heb je het gewonnen.
Ik zeg, nou, jij zit al 4 jaar met je eetstoornis. Ik zeg, mag ik even, schat? Dus ik ga even verder met die hond. Ze zegt, je bent nogal vol over jezelf, hè? Zegt ze zo. En ze zegt, weet je, jij moet doen. Je moet eigenlijk solliciteren bij de Kliniek Klaus. Zegt ze zo.
Oh, mooi, man.
Ik zeg, nou, wie weet. Nou, en zo raken we aan de praat. En op een gegeven moment, ik zeg ook. Ik zeg, om lang verhaal kort te maken. Meisje komt uit het ziekenhuis. Allemaal ellende. En nergens een plek voor. Dus op een gegeven moment ik zeg, ja, weet je wat.
Ze mocht ook niet meer naar het ziekenhuis.
Ze mocht niet meer naar het ziekenhuis. Het was te complex. Nou, ik zal de details besparen.
Mm-hmm.
Is ook niet aan mij om dat te delen, zeg maar. En ik heb tegen Irma gezegd, dit meisje moet gewoon geholpen worden. Want als wij haar niet helpen, dan gaat ze er aan onderdoor. Dus wij hebben een plan gesmeed. Eigenlijk gewoon binnen no time. En toen hebben wij gevraagd, wil je dan naar artsen komen? Kom je bij ons een tijdje wonen? Gaan we kijken of we thuis fixen? Dat kon. Daar was heel op geregeld natuurlijk met de gemeente. En toen is ze bij ons gekomen. En we hadden er binnen 8-10 weken hadden we er overal vanaf.
Netjes. Je gebruikt het woord uitbehandeld. Betekent dan dat ja, waar moet je dan naartoe?
Nee, dit is nu ook met Luna het geval.
Ja, maar uitbehandeld, dat betekent, als je kanker hebt, betekent dat het einde.
Ja, dit
en wat betekent dat met anorexia?
Dat je geen hulp meer krijgt.
Ja, dat zie je eigenlijk te complex.
Maar je kunt jezelf toch niet eruit trekken, of wel?
Ja, maar daar gaat het dus... ja, ik vind daar inderdaad wel wat van als mag iemand je nu tegen zeggen. Je zegt...
ja, dat mag je nu zeggen.
Ik vind daar inderdaad wat van en dat ga ik ook nu al zeggen. Ik vind dat wij helpen... Dit is nu de derde keer dat wij iemand thuis opvangen... omdat die nergens terecht kan. Ja, ik vind dat een zorgverzekeraar of iemand die zeg maar... Het moet bekostigen, ga zo maar door. Het gaat afwegen, is dit nu te duur? Moeten we het stoppen? Of spelen ze nou een hele strenge boekhouder? Of zijn ze iemand met een zorghart?
Juist.
En als je iemand met een zorghart bent... dan moet er helemaal geen prijs op staan wat iets kost. En als het meisje wat nu bij ons woont... die heeft gewoon 5 jaar, is gewoon verwaarloosd in de zorg. Die heeft eigenlijk nooit een behandeling gehad. 5 jaar.
Ja.
En ja, ik vind daar wel echt wat van. En als wij het op onze manier doen... en wij hebben nu, wij moesten 24/7 moesten wij verpleging nu in Arsen regelen. Anders mochten ze niet naar ons komen.
Konden we niet starten.
Openbaar ministerie, alles zit eromheen, hè? Die het allemaal controleert. Als ik aan het bellen ben in een videogesprek... dan heb ik 16 schermen voor me. 16 beeldjes op mijn scherm. En we moesten alles gecheckt worden. Alles. Nu hadden we alles voor elkaar. Dan mogen we starten. Dan zijn we 5 weken nu verder. We maken gigantische stappen. Echt waar. Het gaat supergoed. En dan gaat de strenge boekhouder van het zorgkantoor, zeg maar. Die gaat dan zeggen, het is allemaal wel duur, die verpleging, hè? 'S nachts.
Ja, jongens.
Ja, maar ik bedoel, ik heb daar niet om gevraagd. Ja. Hun eisen dat. En dan doe je net, boekje vooruitgang. En gaan ze zeggen, het is toch allemaal een beetje duur, hè?
Maar we praten over het leven van mensen.
Ja. En als wij haar... want ze vroegen allemaal, hoe lang denk je dat je ervoor nodig hebt? Ja, wij zetten ons leven op hold, hè, daarvoor. Hè?
Ja.
Laat dat heel duidelijk zijn. Wij zorgen van 8 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds zijn wij bij haar. En er moet verpleging zijn. Ze heeft een zonde. Daar moet verpleging voor zijn. Er is 's nachts moet er verpleging zijn. We moeten aan alles voldoen. Dan voldoe je eraan. En dan gaan ze zeggen, ja. Moet het maar zo snel mogelijk afbouwen. Hè? Afbouwen moet je pas doen als het kan.
Ja,
dan
precies.
Moet je nu niet over gaan hebben. Klopt. Dat geeft enorm veel stress bij zo iemand.
Want als jij er niet was, dan is dat meisje ten dode opgeschreven.
Ja.
Of
iemand anders.
Iemand anders zou dat
of
zou
iemand anders
moeten doen. Maar, ja, ik
maar zijn er voldoende van die opvanghuizen?
Nee, dat is er niet.
Dat is er helemaal niet. Dus wij hebben ook de locatie. Althans, de locatie.
Ja.
Het is een deel van mijn woning.
Ja.
Dit wordt 250 vierkante meter. Is één woning. Is er helemaal voor vrijgemaakt. Het is wij noemen het een ontzorghuis. Maar het is gewoon... Ja, het is gewoon een hele woning. Daar moet verpleging wonen. Er zit de keuken in. Er zit alles op en aan. Ja.
Wij bieden dat. Wel huiselijk.
Heel huiselijk.
Ja, heel mooi.
Ja, het heeft helemaal geen klinische uitstraling. Het is gewoon een huis met een tuin. Het is super, super fijn om daar te zijn. En je ziet dus ook dat daardoor ook stappen worden gemaakt.
Maar dat is toch ook alleen maar meerwaarde?
Ja. Maar dan moet je dus zoveel... Dan moet je eerst overal... simpel voorbeeld, hè? Wij doen dit al 3 keer bij ons thuis. Ik heb nog geen 1 van die 3 keer een VOG hoeveel inleveren. Ik heb het nou 100 keer
VOG,
omgevraagd.
VOG,
bewijs je goed gedrag.
Ah, ja.
Ja, dus dan checken ze of je geen criminele achtergrond hebt... of gekke dingen hebt gedaan... Ik vraag het nou elke keer om... Ik heb hem nog steeds niet gehad. Ja, dat moet, hè. Ik zeg, kom dan. Ja, daar komen we mee. Ik heb hem nog steeds niet gehad. Alweer niet.
Ja.
Ik hoor dus nou dit soort tegenwerking, laat ik het maar rustig zo noemen.
Mm-hmm.
Zijn er meerdere instanties die je op die weg verhinderen... om die stappen te zetten, om goede hulp te bieden aan deze meiden?
Nou ja, wij, Irma en ik, die zijn nou bijna 3 jaar bezig... om een ontzorghuis in Venlo op te richten. Zoals hoe ik het... samen met Irma nu thuis doen. Met niet alleen wij twee, maar met een groep van verpleging en dergelijke. We werken heel nauw samen met een kinderpsychiater. We werken nauw samen met een kinderarts. Het is
allemaal super fijn, hoor.
Allemaal super fijn. Het kan allemaal niet beter. Maar wij willen dit op grotere schaal doen. Dus wij vragen al 3 jaar... zijn we bezig om in Venlo een ontzorghuis op te richten... wat ook kopieerbaar is in Nederland. Op de manier hoe wij het nu thuis doen, maar dan grootschaliger, wat kopieerbaar is. Het is roepen in de woestijn.
Zullen we dadelijk daarop verder gaan? Ik wil namelijk eerst graag nog even wat over die ziekte zelf. Ja. Iets over die ziekte zelf vertellen. Want een van jouw uitspraken is bijvoorbeeld: anorexia is je grootste vijand, maar ook een kameraad.
Ja.
Hoe tegenstrijdig kan iets zijn?
Ja, heel erg. Het is yin-yang, hè? Maar, dus ja, je houdt elkaar in balans.
Ja, maar wat is dan de vijand en wat is de kameraad?
De kameraad is dat je denkt, die stem die je hoort, het is eigenlijk gewoon een stem, een gedachte die je hoort. Hè? Die heb je zelf verzonnen, maar dan kom je pas achter als je hersteld bent. Dus je moet zo zien, iedereen kan zeggen, je moet dat bakje yoghurt eten, ik noem maar wat, en jijzelf. Jij doet het niet omdat die stem die je zelf hebt bedacht, die zegt je mag het niet opeten. En als je het opeet, dan word je dik, dan word je lelijk, verzin het allemaal maar. Nou, dat is dus eigenlijk, het is de grootste vijand om je herstelling te zetten.
Mm-hmm.
En het is je grootste vriend omdat je hem gehoorzaamt.
Oh,
dus je
ja.
maakt eigenlijk ja. die stem is eigenlijk, stelt helemaal niet zoveel voor. Die is heel klein, maar je hebt hem zelf toegelaten. Die stem wordt steeds groter. Die heeft jou in zijn of haar macht. Maar niet alleen jou, die heeft het hele gezin op een gegeven moment in de macht. Want het kind, of de jongvolwassene of de volwassene,
mm-hmm.
hè, dat komt op alle leeftijden wel voor, die hele omgeving is in de macht bijna van die eetstoornis. Want als laten we het hebben nu even over het kind, zeg maar.
Ja.
Als het kind zegt, ik wil dat niet eten, of ik eet maar een derde deel daarvan, dan zegt de rest van de familie, nou, eet dan maar dat ene derde deel. Dan heb je in ieder geval vast wat gegeten. Oh, ja. Dus die worden eigenlijk meegetrokken in die eetstoornis.
Ja.
En elke dag verandert dat. Het wordt strenger.
Het kind neemt morgen niet een heel bord.
Oh, op die manier.
Nee, gisteren hoefde ik ook maar een derde. Dan neem ik vandaag nog iets minder. Ja, sorry, ik neem twee happen minder.
Stel, om 3 uur een moment met een Nutri-drink of dergelijke. En we staan in de file, we moesten naar de dokter, ik noem hem wat. Naar de kinderarts met diegene. En we komen om 3:30 thuis omdat de file is. Dus, ja, maar nu is het eigenlijk te laat. Hè?
Oh,
gisteren was het 3 uur. Nu mag ik het eigenlijk niet meer. Hè?
Oh,
nee, dan doen we het gewoon. Hè? En dan, wij zijn heel consequent. Hè? Dus wij zeggen altijd, en dat is ook, dat hebben wij niet verzonnen. Dat is gewoon een standaard zin, zo eerlijk ben ik ook. We zijn streng voor de eetstoornis, maar lief voor de persoon.
Mooi gezegd.
Ja, maar die heb ik zelf niet verzonnen. Zo eerlijk ben ik ook. Dat is gewoon in eetstoornisland is dat gewoon een gezegde. Streng voor de eetstoornis zijn, dus consequent zijn. En lief voor de persoon.
Hey, en voor een tip aan de ouders. Hoe herken je nou anorexia bij je kinderen of bij een persoon?
Je herkent het te laat, want een kind weet het al vaak al een half jaar of een jaar verborgen voor je te houden. Je denkt toch wel op een gegeven moment, het kind wordt toch wel een beetje mager. Het kind wordt wat stiller. Wijere kleding.
Omdat er voor bloemen.
Gaat eerder van tafel af. Zegt, ik voel me niet zo lekker. Of ik eet bij een vriendinnetje of een vriendje. En op een gegeven moment zie je dat het kind dunner wordt. En gaan ouders het vaak invullen. Hè, van ja, ze is toch in de groei. Ah, ze is aan het puberen.
Misschien
of
vijver.
Dit of dat. Misschien ziekte van vijver. Je maakt het eigenlijk wat mooier als dat het is. Totdat je op een gegeven moment bij een arts komt. En die zegt,
doe maar even je shirt omhoog.
Doe maar even je shirt omhoog, dan zie je het al gauw.
Dan zie je het, ja. Maar je moet niet eigenlijk de eetstoornis aanpakken, denk ik. Maar er zit een probleem achter. Want de eetstoornis heeft een oorzaak.
Klopt. Maar je moet ook niet graven om het graven. Hè? Dus zie je ook wel eens van, ja, we gaan nu naar de oorzaak. Wat is de oorzaak? En dan op een gegeven moment komen de dingen van, is het misschien dit geweest? Ben je misschien Nee. En dan ga je het nog bijna zelf geloven. Nee, uiteindelijk moet je alle eetstoornissen stel, staat en valt met vertrouwen. Dat is gewoon zo. Als jij iemand vertrouwd. Kijk, zoals wij vertellen ons verhaal, wat we hebben meegemaakt. Wij maken het echt niet mooier. Ik vertel echt alles wat ik in een kliniek heb gedaan. Dat ze op een gegeven moment zeggen, dat is een raar verhaal. Nou, dan durf ik mijn verhaal ook weer te vertellen. En dan zeg ik, jouw verhaal is toch iets gekker. Ze zegt, nee, jouw verhaal is gekker. Ja. En dan beginnen we allebei te lachen. Maar dan denk ik, en ik vertel dus alles. Ik snap ook dat mensen daar heel veel moeite mee hebben dat ik soms... of niet, dat is, er zijn wel eens mensen die hebben er wel eens moeite mee... die daar die boeken slim zijn, laat ik zo zeggen, om dan zo te zeggen.
Hoeveel
wij vertellen en hoe open wij zijn. En dan zeggen ze, ja, maar dit of dat. Ik zeg, ja, kijk, ik heb geen diploma, ik heb geen certificaat hiervoor. Ik ga ook geen certificaat halen, ik ga ook geen diploma hiervoor halen. Ik heb een map uit 1997 met mijn ontslag... met 15 mooie tekeningen en mooie gedichten van... medelotgenoten die bij mij in de kliniek zaten. Die map ziet eruit nog als nieuw. Daar ben ik super zuinig op. Afscheidsbrief van de kliniek. En als een dokter of een arts mijn diploma wil zien... dan schuif ik zo die map onder zijn neus en zeg dit zijn mijn diploma's.
Ja. Ja.
Ik hoor het wel als je vragen hebt. Als je het zelf niet hebt meegemaakt... weet je echt niet wat er in een hoofd van iemand met een eetstoornis omgaat. En dat bedoel ik niet lullig, hè. Maar het is gewoon... het is zo ingewikkeld...
Ja.
Want je kunt het ook bijna niet uitleggen. Maar als je het zelf hebt gehad, dan weet je gewoon dat het zo complex is. En als je dan gewoon zegt, nou, we doen het op ons tempo, we doen het op jouw tempo, we nemen je aan de hand. Wat kan je aan? En ga zo door.
Maar uiteindelijk zul je toch het achterliggende probleem ook moeten aanpakken.
Dat komt vanzelf. Op een gegeven moment, als iemand jou vertrouwt, die gaat het op een gegeven moment dingen vertellen. Hè? Vaak weten ze het wel. Maar denken ze dat er iets heel anders onder ligt? Of
het kan ook dat ze... moeilijk zijn om bijvoorbeeld vrouw te worden.
Oh ja, maar dat ik kan me ook wel iets bij voorstellen.
Van, oh jee, je krijgt borsten, wil ik dit eigenlijk wel? Kan ik er niet voor zorgen dat het nog even niet gebeurt?
Ah ja.
Dan is er niet een ontzettend trauma. Maar nee, dan maar zit dan... je gewoon even je eigen ontwikkeling in de weg.
Ja, angst.
Angst, dit is puur angst.
Ja. Hey, wat zijn de belangrijkste lessen die jullie als team hebben geleerd... in het helpen van anderen? Tot nu toe.
Ik vind het belangrijk dat ouders weten dat het niet hun schuld is. Ja. Want ouders voelen zich ontzettend schuldig. Helemaal omdat ze hun eigen kind niet kunnen herstellen.
Ja, dat daar lijkt me heel erg...
Daar komen ze vaak achter.
Ja.
Dus ja, dat geven we ook direct aan ouders mee.
Dat ouders ook, zeg maar...
even afstand nemen.
Afstand nemen. Thuis herstellen is gewoon heel lastig. Dus als je het... kijk.
Ze zijn meegegaan in de eetstoornis.
Ja.
En wij, als wij starten, gaan wij geen één keer mee in de eetstoornis. Dat klinkt heel makkelijk en dat is het niet. Maar,
een uurtje met je kind naar een psycholoog om over te praten van wat eronder ligt, dat
is niet toereikend.
Nee, dat is allemaal goed bedoeld. Maar iemand met een eetstoornis heeft het hele gezin in de macht, zeg maar. De eetstoornis heeft het hele gezin in de macht. Dus wat we ook wel vaak zien, dan na een paar weken zeggen ouders... ja, we vervelen ons thuis.
Ja.
En dan kunnen ze toegeven aan de rust. En dan ze kunnen die rust nog niet vinden.
We
want
zijn
ze
een beetje doelloos.
Ja, doelloos. Oh, en dan hebben ze, als ze dan hun kind zeg maar bij ons brengen... dan zeggen ze, nou, dan gaan we met het hele gezin gaan we uit eten. En we gaan dat allemaal even inhalen. En dan na drie weken spreken ze. Zeggen ze, ja... We vervelen ons. Het is een soort ontwenning, want ze zitten er vaak al jaren in. En dan in één keer is het van...
Maar is het ook zo dat die omgeving vaak die eetstoornis ongewild, onbewust stimuleert?
Ja.
Is het soms belangrijk, net als bij een drugverslaafde, om die uit zijn omgeving te halen?
Ja, zeker. Ja.
Want
zeker.
Die ouders zijn toch, die zijn zorgzaam, die gaan er mee en heel ver en vaak te ver.
Ja.
Is daar een vergelijking?
Ja.
Een drugverslaafde en iemand met een eetstoornis?
Nou ja, het is natuurlijk wel... Kijk, om gelijk die vergelijking door te trekken... Kijk, een drugsverslaving... Hè, als je, ik ben niet drugsverslaafd geweest, hè, dus ik kan daar niet over meepraten. Maar als ik het een beetje zou bekijken... Zo'n drugsverslaving, eetstoornisverslaving... Kijk, een drugsverslaving... Stel, je eet en je drinkt en je gebruikt drugs... Dan raak je verslaafd aan drugs.
Mm-hmm.
Als je in een kliniek komt en ze leren dat je dus kan leven zonder drugs... dan krijg je ontwenningsverschijnselen. Dus die drugsverslaafde die raakt in paniek en zweten. En dat is allemaal eng natuurlijk. Hè? En ook van nou nog één lijntje bij wijze van spreken... of nog één shotje of hoe je het noemt. En dan morgen stop ik ermee. Ja, maar morgen, ergens overmorgen stop ik ermee. Nou, maar als je zonder drugs kan je natuurlijk prima functioneren.
Klopt.
Je moet alleen leren dat je die drugs hebt. Maar een eetstoornis, Je hebt eten nodig om te leven. Mm-hmm. En wat is hun verslaving? Het niet eten. Mm-hmm. Dus je moet, eigenlijk vinden ze dat heel eng. Dus je moet gaan leren dat je moet gaan eten, omdat dat je in leven houdt. Terwijl een drugsverslaving neem je iets tot je, of een drankverslaving. En als je dat weghaalt, dat gedeelte, ja, dan kan je nog steeds alles eten en drinken. Maar een eetstoornis, klopt, ja, je wil niet eten. En dan moet je gaan, dan hoor je van je moet gaan eten. Maar ja, dat is juist het probleem.
Ja, precies. Ja, want een bijzondere uitspraak van jou vond ik dat jouw vader, die zat soms huilend naast je en vroeg of we alsjeblieft weer wilden gaan eten.
Ja.
Dat is nogal wat, hè?
Ja, dat staat in mijn geheugen gegrift. En daar voel ik me tot op de dag van vandaag schuldig over, zeg maar.
Maar dat je als ouder zo machteloos dan...
Ja, ik kon er niks aan doen, hè? Mijn ouders hebben alles gedaan ervoor. Maar ik heb gewoon 4 jaar van mijn leven weggegooid. Ik heb eigenlijk 4 jaar van het leven van mijn ouders verprutst. Van mijn zus verprutst. Daar voel ik me schuldig over. Ja, tot op de dag van vandaag. En ik weet... hun hebben 100.000 keer gezegd dat ik me daar niet schuldig over voel. Maar toch denk je wel van hoe... En ik probeer nu samen met Irma en samen met nog 1000 andere ervaringsdeskundigen... proberen we wel mensen te overtuigen van... probeer zo snel mogelijk te herstellen... in plaats van het maar uit te stellen en het uitstellen. Want herstel is gewoon mega moeilijk, hè? Ja. En het schiet je ook niks mee op om te zeggen... nou, je vindt het vandaag moeilijk om dat broodje... daar staan we vandaag wel over. En dan gaan we morgen weer verder met herstel. Nee, herstel is echt gewoon... ja, die pleister moeten wel af worden getrokken.
Ja.
Ja.
En dat gaat niet altijd makkelijk.
Nee, en dat is pijnlijk.
Ja. Laatst lag ze in het ziekenhuis ook. Hè? Dus was even op de spoedpost. Ja. Heel naar. En toen werd het voedingsmoment natuurlijk uitgesteld. Want we hadden de voeding niet bij ons.
Oh, op die manier.
We de voeding laten komen. Veel te laat. Ja. En zegt ze, ja, nee. Dit is echt niet eerlijk wat jullie nu doen. Ik heb dit al meegemaakt. En dan gaan jullie ook nog voeding geven.
Het was een epileptische aanval. Wat ze nooit last van ooit heb gehad. En die kreeg ze. En die kreeg ze bij ons... Dat was het net.
Op dag 5.
En die moest met de ambulance, met sirenes naar het ziekenhuis. Zo. En ja, helemaal onderzocht. Ja, blijkt het een epileptische aanval. Maar ja, kan komen door ondervoeding.
Ja, ondervoedbrein.
5 jaar.
Oh ja.
5 jaar
niet gegeten.
Niet gegeten.
Zo.
Ja, 5 jaar zonder voeding. En ja, dus...
Maar het moment dat we dan weer... goed bij stuk houden van nou, je hebt nog een eetmoment te goed.
Ja, het zat op de eerste hulp en dan moest zonder voeding in. En ja, hè, we zijn consequent. Dus dan is het, ze zegt, ja, maar ik heb best wel een heftige dag vandaag gehad. Zullen we hem even overslaan, zonder voeding? Ik weet even, vind het heel, heel lullig voor je dat je het hebt meegemaakt. Ja, maar het is nu 11 uur, we zitten de hele dag op de eerste hulp.
Ja, dat klopt.
Maar toch krijg je zonder voeding. Ja, in de auto zeggen ze ook, het was niet onderhandelen.
Is het ook niet zo dat die patiënten, ik hoor dat onderhandelen, dat woord, dat die dat iedere keer weer proberen.
Zeker,
deeltjes willen sluiten, uitstellen.
Ja.
Gisteren gingen we 1 stapje verder naar die stap. Ze zei, ik ga dit niet doen, dit is veel te groot.
Ja.
Deze stap is veel te groot.
Ja, en dat gaat dan over 1 hapje extra van een bolletje.
En dan zeggen wij, maar jij kunt het.
En ik snap het, hè. Ik snap het, want ik zou dat ook... Dat is alsof je...
jezelf wordt praten.
Het is een megastap.
Ja, maar wij herkennen dit.
Wij herkennen dit en ik snap tot volledig die paniek. Ja. Alleen wij nemen er eigenlijk aan de hand mee het leven weer leuk te gaan vinden. Mm-hmm. En we gaan zijn we al de hele leven lang kinderarts worden. Nou ja, dan zitten we op de eerste hulp. Ja. En wat gaan we dan doen? Ja. Nou, dit is een arts. Super interessant. Zit er een arts bijvoorbeeld. Nou, je kan straks bij mij wel stage lopen.
Prachtig.
Ja, echt. Ja, zo. Dus dan is in één keer die
moet
spanning
moet toch
enorm weg.
Stimuleren.
Ja. Ja, dat doet het nu ook.
Ja.
Ja, en we hebben echt, perspectief bieden.
Ja, maar ook met de kinderpsychiater, met de kinderarts... die eigenlijk de vaste personen waar wij mee samenwerken... willen er ook als dat ze stage kunnen lopen. En dan krijgen ze plannen. Hè? En dan zeg ik ook, je hebt nog geen rijbewijs. Hè? Maar als je een rijbewijs hebt, zou je dan in dat ziekenhuis willen werken? En dan zie je er al helemaal zo van, ja dat kan, hè. Ja. Het is gek van een Porsche. Alles rijdt een Ferrari die 10 keer zo duur is. Ze zegt toch Porsche. En ze zegt, ja, ik zeg, wist je dat je als je misschien laten we een Porsche kunnen kopen als je dokter bent, kinderarts bent. Ja, echt? Ik zeg, ja, echt wel. Ik zeg misschien wel twee. Ja, echt? Ja, maar als, dan moet je bijvoorbeeld volgende week gaan we naar een Porsche garage. Gaan we gewoon, welke vind je mooi? Ga er iets in zitten. Of zoals een proefrit maken. Met een, ja, en zo moet je iemand enthousiast
stimuleren.
Maken. Ja, en, ja, maar er is nog heel wat werk aan de winkel in Nederland.
Hey, maar Mark en Irma, ik bespeur hier een gigapassie in het werk wat jullie doen. Maar ik hoor ook in het verhaal heel veel beren op de weg.
Ja.
Is het niet af en toe een soort processie waar je twee stappen vooruit doet of drie stappen vooruit en weer twee terug?
Ja. Vechten
maar hoe houden jullie dat vol? Is dat het resultaat wat je toch geregeld hebt met
je? Het is onbetaalbaar als je een foto's van een vakantie krijgt van mensen, van ouders met kinderen die zeggen van vorig jaar zagen we het hele leven niet meer zitten en dachten we echt het hele gezin valt uit elkaar en we zitten nu met z'n allen zitten we op een badplaats, zitten we allemaal lekker te eten en is helemaal niks aan de hand of we krijgen we krijgen met kerst dan PostNL die heeft een dagtaakterrein soms aan de brieven en aan de bloemen en dat je echt denkt wat lief en we hebben 100.000 keer gezegd ja stop nou allemaal met sturen, het hoeft niet hè?
Ja,
dat wij zien dat een kind hersteld is, dat is al onbetaalbaar.
Tuurlijk.
Je ziet ook dat de ouders, hè, waar een kind van is hersteld, die willen ook weer wat terug doen. Ja. Hè? Die worden vaak tuurlijk. Vrijwilliger of bij het Leontienhuis of bij een andere mooie andere instelling. Initiatief. Maar het is, wij willen wij willen heel graag een ontzorghuis.
Mm. Maar je kunt het volledig herstellen.
Ja. Ja. Iedereen van de eetstoornis, ik geloof 100%, Irma ook, en met ons nog tig artsen, ervaringsdeskundigen, je kan er volledig van herstellen. Je lichaam zijn ook moet het levende bewijs ervan.
Ja, precies.
Maar je lichaam moet niet uitvallen, Mark.
Nee. Ja. Ja.
Hey, wat zouden jullie mensen willen meegeven die met een anorexia worstelen? Wat zou je die nu willen meegeven? Want we gaan langzaam toch wel afronden deze uitzending.
Zo snel mogelijk hulp te gaan zoeken. Of in ieder geval een vertrouwenspersoon in je leven toe te laten aan wie je dat vertelt. En ook gewoon zeggen van, ik vind het moeilijk om hulp te vragen. Maar ik heb echt een probleem. Erken dat je een probleem hebt.
Mm.
En kijk wat Irma net terecht ook zegt. Hè, we zeggen wel, iedereen kan herstellen van de eetstoornis. Mits er geen organen uitvallen. Hè? Want er zijn ook mensen die gaan zo ver, dan vallen de organen uit. Ja. Ja, dan kan ik wel zeggen, iedereen kan herstellen van de eetstoornis. Ja, het lichaam moet het het lichaam moet het nog wel aankunnen. Ja, want,
klopt.
Voorkom dat je die grens overgaat. Dat als er organen uitvallen, dan kun je wel zeggen, nou wil ik herstellen. Ja, dan kan het soms niet meer.
Maar jullie zeggen het heel goed, je moet het probleem erkennen.
Ja.
En als dat is met al die dingen, is met alcoholisme, je moet het probleem erkennen, anders is er geen hulp.
En als je het nog niet snapt, ik had anorexia zonder dat ik ooit het woord had gehoord.
Mm. Oh ja.
Ik wist het echt niet.
Mm.
Voordat we gaan afsluiten, moeten we toch nog even over jouw grootste droom hebben. Want je wilt een eigen huis realiseren.
Ja. Ja, daar hebben we ook al een hele mooie naam voor bedacht.
Ja, dat klopt.
Twixit.
Ja.
In plaats van Fixit, Twixit.
Prachtig. Ja.
En dat is ontstaan, ik heb het je verteld. Hè? In de vorige casus, ik kwam in het ziekenhuis en in de ziekenhuiskamer van het meisje. Dat zat helemaal vol met teddyberen en kaarten. En toen zei ik heb ook wat meegenomen. Toen dacht ze, dat is een kleine teddybeer in zijn zak. Dus ik zei, weet je wat, ik haalde ze alle twee ik had zo'n hoodie aan met een zo'n zak, zeg maar, in het midden. En ik haalde er twee uit. Links had ik een Snicker, rechts een Twix.
Oh, welke lusje?
Ik zeg,
geweldig, hè?
Ik zeg, welke wil je?
Ja, prachtig.
Zeg, is dat je cadeau? Ik zeg, dat is mijn cadeau. Ik zeg, wil je herstellen of wil je niet herstellen? Ik zeg, wil je beter worden of niet? Ze zei, ik wil wel beter worden. Ik zei, weet je zeker? Ja, ik wil echt beter worden. Ik zeg, oké. Ik zei, dan moet je een van die twee kiezen.
Moeilijk.
Ze zegt, het is heel moeilijk. Ik zeg, herstellen is moeilijk. En toen kozen de Twix. En de volgende, dat is natuurlijk moeilijk, hè? Maar ja, we hebben geholpen het papiertje open te maken. Had ze wel die Twix op. En de artsen en de verpleegkundigen, die zaten ook rechts van, wat gebeurt hier? De volgende dag kreeg ik een foto van de moeder. Toen had ze samen met de moeder het Twix-papiertje. De moeder had dat ingelijst in een fotolijstje. En toen zeiden we, we Twixen het. Dat was opmerking. En toen zeiden we, zaten we erover verder over te hebben. En toen zeiden ze, Twixit. Zo kwam die naam zetten. Dat is een mooie naam. Twixit. En wij hebben afgelopen weekend hebben we er gebeld. Ze hebben willen een mooie naam voor het ontzorghuis. Want een naam zegt meer als een ontzorghuis. Hè? En toen zei ik, jij hebt mede de naam Twixit bedacht. Vind je dat leuk? Of zeg je van, luister, dat is mijn woord. Zoek lekker wat anders uit, Mark.
Ja.
Dus is nee, vind ik bij leuk. Deze mag.
Ja, is ook
nou,
leuk.
Ze hebben gezegd Twixit.
Juist.
En het logo, ja, het ziet er...
En hoe zie je dat voor je? Waar moet dat komen? Dat, hoe wordt dat?
Ik denk, bij gebrek aan een ander pand, zou ik zeggen, doe het in dat deel in het huis wat we nu ook hiervoor gebruiken. Wat drie keer is toegelaten door de gemeente, door de ministerie, door alles. Want het is een woonhuis.
Klopt.
Een deel van het woonhuis is hier helemaal voor klaargemaakt. Maar het is en blijft een woonhuis. Het is, zit in onze waar wij wonen. In een apart gedeelte wel. Maar ja... Ik zou heel graag willen dat dat op een gegeven moment gekopieerbaar wordt in Nederland.
Hè? Maar hoeveel mensen zou je in dat huis kunnen behandelen?
Nu bij mij thuis zouden er 3 tot 4.
Oh, toch wel.
3 tot 4, ja. Want nu hebben wij natuurlijk begeleiding. Soms 2 begeleiding op 1 iemand. Terwijl als je dan 2 mensen hebt, dan zou het ook met 2 of 3 mensen begeleiden. Dus je kan ook qua kosten... Wordt de zorg minder duur. Ja, ja. En kijk, als wij zijn hier nu dus voor het ministerie wilden ook... dat de vorige keren hebben wij het altijd in 8 weken gedaan. En
dat kan nu
dit
niet.
Is complexer, omdat ook zonder voeding... we moeten eerst het traject van zonder voeding... dat helemaal is afgebouwd tot vast voedsel. En we begonnen de vorige keren met vast voedsel. Dus we hebben wat langer de tijd nodig. Nou, heeft het Openbaar Ministerie... of het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn, VWS. Welzijn en Sport, om goede volgen... Ik ben niet autistisch. Ik hoor het mezelf zo zeggen.
Ja, je wordt het dier vanavond.
Ik ben perfectionistisch. Dus.
Ja.
En in een gezonde vorm. Dus die zeiden, nou, dan een half jaar. Dus, je kan, zeg maar, wij willen eigenlijk projecten van rond de 8 weken aanbieden.
Mm-hmm.
En daar hebben wij een heel idee bij.
Maar het huis staat er.
Het huis staat er.
Wat moet er nog gebeuren om...
Nou, ik wil eigenlijk een erkenning van de... Ik heb toevallig afgelopen week, de wegens vakantietijd kreeg zo'n automatische reply dat ik word terugbeantwoord. Maar ik heb gevraagd, ik wil graag een erkenning. Het wordt wel 3 keer toegestaan, maar ik wil gewoon een erkenning hebben. Erkenning dat het in het huis komt. Dat
en wie moet die erkenning geven?
De gemeente. Want het valt onder Venlo. Maar ik heb altijd gezegd, kom met een mooi pand. Kom met een pand waar dat kan.
Mm.
Zet er een boekhouder op van de gemeente. Die mag alles controleren. Ik wil heel graag met Irma iets opzetten wat kopieerbaar is door heel Nederland op de manier zoals wij het doen.
Oh, ja.
En dat wordt elke dag wordt het gefijntuned. Wij leren ook elke dag. Wij leren van verpleegkundigen, wij leren van ouders, wij leren van de mensen die bij ons komen. Wij leren elke dag. Iedereen leert elke dag. En wij willen uiteindelijk in een familiesetting, familieachtige setting, willen we dat doen. Mm. En ja, het heeft zich keer op keer bewezen dat het werkt.
Ja. Een prachtig idee.
Ja, alleen je handen jeuken natuurlijk, want nu wij kunnen 3 tot 4 mensen tegelijk helpen.
Ja.
Maar dan moet het wel...
Moet ergens iemand een knop omzetten.
Ja, ik wil gewoon dat mensen vanuit de gemeente ook mee gaan denken van... Luister, Mark en Irma, kunnen jullie ons helpen om... Want je inleiding geeft al aan, 96 meisjes hebben we het nu even in dit geval over. Ja. Maar dat is een onderzoek vanuit de gemeente, hè? 96 meisjes jonger dan 16 zijn in Venlo met een eetstoornis. Dus die krijgen eigenlijk niet de hulp die ze eigenlijk nodig hebben. Hè? Onder de 16.
Klopt.
Maar er is een veelvoud van dit aantal natuurlijk. Ook boven de 16.
Ja.
Dus ja, je moet nu...
En dan praten we over 1 stad.
Ja.
Jawel, je valt uit bij school. Weet je, het is allemaal...
Ouders van kinderen van met een eetstoornis. Die krijgen ook... Vader is niet helemaal meer topfit om op zijn werk te... Moeder heeft stress. Broertje of zusje hebben ook... merken daar ook negatieve
alles draait
dingen van.
Alles degene met de eetstoornis. Ja.
Dus ik bedoel, het is een heel gezin. Hè? Een heel gezin leidt mee aan een eetstoornis. En daar wordt vaak aan voorbij gegaan... door Ja, door en eigenlijk de overheid.
En wat is er dan binnen de overheid, binnen de gemeente, wat dat tegenhoudt? Of waarom moet het allemaal...
Wij zijn natuurlijk geen GGZ-instelling.
Wij bieden geen gecontracteerde zorg.
Ja.
Ja. Wij werken wel.
Zorgverzekerings bepalen, met wie ze zorgen.
Ja, zijn informele zorgverleners. Ja.
Maar mij lijkt dat, jullie kunnen aantonen dat je super resultaten hebt. Dat moet op een gegeven moment gaan meewerken.
Dat moet op een gegeven moment
gaan gemeente moet dat zien.
Ja.
Dus ik
wij waren ook benaderd door een bekend televisieprogramma voor het volgen van deze casus. Maar dat vinden wij te mm-hmm. dat willen we niet. Mm. Want dit meisje dat heeft recht op alle privacy.
Ja, ja.
En, maar ook daar worden we voor benaderd. Ik zeg, ja, dit is wel een hele andere manier van behandelen zoals het nu in de GGZ gebeurt. Alleen, wij werken ook samen met mensen uit de GGZ. En daar werken we super mee samen.
Dat is ook nodig.
En dat is ook nodig, maar ik vind... We moeten de handen allemaal ineens slaan.
Ja,
en Irma en ik hebben afgelopen jaar bij heel veel overleggen gezeten. Van gemeentes en dergelijke. En we hebben ook gezegd, als het in de gemeente Venlo niet lukt... wat ik heel jammer zou vinden... want ik ben een Amsterdammer, maar ik ben heel dankbaar... dat ik in het mooie Arsen mag wonen. En dat valt onder Venlo. Dan wil ik ook graag hier iets neerzetten. Maar als... het niet lukt in Venlo, op welke manier dan ook... ja, dan graag in een andere stad. Maar ze kunnen ook nooit zeggen van... ja, je hebt niet genoeg je best gedaan. Want ik wij roepen hè, met een enorme luide toeter... kom ons helpen.
Ja, waar jullie tegenaan lopen is natuurlijk die versnippering in de zorg. Dat zie je op alle fronten.
Ja.
Ook een term, we hadden het straks, je bent uitbehandeld... is een hele rare term. Je bent nooit uitbehandeld.
Nee.
Maar je bent bij een bepaald deel van de zorg ben je uitbehandeld. En
klopt. Ze vinden kijk, mensen het te
met
duur
anorexia
worden.
Is multicausaal. Er komen allerlei disciplines bij. En dan kom je in die hokjes.
Ja.
En daar is waar je tegenaan loopt. En dat is triest en dat is jammer. Want ik zie dat jullie supermooi werken.
Ik denk echt dat want ik wil jullie programma allemaal niet te laat maken. Want jullie beginnen aan de maximale tijd natuurlijk. Gelukkig klets ik niet zoveel.
Dat is ons geluk.
Maar ik denk echt als je... Irma... Ik heb ook een onderneming, daar ben ik ook druk mee. Maar als je Irma, die echt een zorghart hebt... waar menig iemand in de zorg echt gewoon enorm tegenop mag kijken... als je Irma de vrije hand geeft met verpleegkundigen... en de mensen van de GGZ waar we mee nu samenwerken... Hè, de kinderpsychiater en de GD-geneesheer, directeur en de kinderarts... als je die... meeneemt in een overleg bij de gemeente Venlo... en je zegt van luister, hoe kunnen we dit probleem echt serieus gaan aanpakken... dan heb je gewoon binnen een jaar heb je gewoon echt gewoon een mega goed resultaat. En je bespaart enorm veel geld in de zorg... wat je ook voor andere goede doelen in kan zetten. Mm. En nu wordt er gewoon ook heel veel geld opgebrand. En eigenlijk hebben heel veel mensen er helemaal niks aan. Ja. Het wordt onnodig, wordt het lange behandelingen gegeven die niet werken. Luister veel vaker naar waar heeft het kind of waar heeft de volwassene behoefte aan. Waar heeft het gezin behoefte aan. Geef die hulp. Mm. En geef daar je geld aan uit. Maar sla die handen in elkaar. En geef Irma samen met de mensen die hier omheen zitten. Laat mij maar lekker een beetje zo'n freewheeler zijn. Ik heb ook mijn onderneming werk. Ik doe het met alle liefde. Maar... pak die handschoen op.
Ja. Mark en Irma, getroost geweldig. Dat deze uitzending heel goed wordt beluisterd... door niet alleen de inwoners van de gemeente Venlo... de grote gemeente Venlo, maar ook de bestuurders en anderen. Dat is bekend. Ik wil jullie danken voor jullie bezoek aan het Huis van Verhalen. En jullie bijdrage om wat meer inzicht te geven... in die problematiek van anorexia. Want het is toch, het blijft toch een voor veel mensen een vaag begrip. Ja. Is dat precies?
Blijft ook een beetje eng, hè?
Het is een beetje eng. Er hangt wel een soort taboe overheen.
Ja, klopt.
Ik ben blij dat jullie daar ons in meegenomen hebben... om eens te zien wat daar nou eigenlijk allemaal speelt. En ik ben erg onder de indruk van die initiatieven van jullie. En ik weet ook uit eigen ervaring dat ervaringsdeskundigen... die hebben veel meer te vertellen, kunnen veel grotere bijdrage leveren... dan menig gecertificeerde, biggeregistreerde hulpverleners. Dus nogmaals, ik dank jullie dat jullie hier waren.
Jullie bedankt voor de uitnodiging.
En jullie komen... Bert weet dat altijd. Ja. Hij zegt dat altijd zo mooi. Zegt het eens even, Bert. Wat gaan we doen?
De Hall of Fame, hè?
Ja, ze komen in de Hall of Fame te hangen. Dat is onze gang waar dan alle gasten komen hangen. Ja. Pontificaal met een mooie foto. Die foto gaan we zo maken. Ik wens jullie alle succes voor de toekomst toe.
Dank
je. Ik ga het volgen.
Dank jullie wel.
En misschien kom je nog eens een keer terug in onze uitzending.
Ja. Dank je wel.
Dank je wel.
Ja, hey, super.